Goedenavond, broeders en zusters. Na de vakantie, op deze 19 september, beginnen we. Eigenlijk gaan we verder bij Romeinen 7, vanaf vers 13 tot 26. Dus als we dat willen opzoeken, Romeinen 7, waar het gaat over de inwendige strijd. Het gaat hier over de tweedeling in ons leven eigenlijk, waarin we merken dat we weliswaar graag willen doen wat de Heer van ons verwacht, maar dat we nou eenmaal een lichaam hebben waar vlees in is, of eigenlijk waar zonde in heerst, of is, en waar we dus te maken krijgen met strijd. En die strijd, daar heeft Paulus het hier over. En die strijd, dat is eigenlijk ook de reden dat hij aan het einde van het gedeelte, en ik lees die teksten, want daar ga je eigenlijk naartoe, eigenlijk zegt aan het einde van het gedeelte, maar ik lees straks natuurlijk het hele gedeelte, dat hij uitroept, en dit is een van die kernachtige uitspraken van Paulus, hij doet er wel meer, maar hier noemt hij zichzelf in vers 24 van hoofdstuk 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? En dan zegt hij dit direct achteraan, ik dank onze Heer, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zie, dus daar gaat het eigenlijk vanavond naartoe en daar gaat het ook over. En we hebben ook een heel mooi, ja, een soort van, hoe heet zoiets? Een parallel gedeelte in Galaten. In Galaten, waar we een gedeelte vinden waar Paulus eigenlijk dit onderwerp ook aanhaalt over de wet en de genade. En dan, daar komen we straks ook nog verder op hoor. Dus, maar ik wil het graag vooraf noemen, omdat ik denk dat herhaling is een kracht. En hier in de Galatenbrief, daar vinden we in hoofdstuk 5 vers 17 een hele mooie uitspraak van Paulus. En dat gaat eigenlijk over hetzelfde, over die twee dingen. In Galaten 5 en 17. Ik kom er straks weer opnieuw op, maar ik wil u graag van tevoren lezen als een soort toon. Net hebben we gelezen dat Paulus het uitroept. Ik ellendig mens, ik zie twee dingen. Ik wil het zo graag goed doen, maar het lukt me niet. En hier zegt Paulus in vers 17 van Galaten 5. Want het vlees begeert tegen de geest. En andersom, de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet wat gij wilde. Zie je de tweedeling?
Ja.
Dus je hebt iets goeds. Je gemoed wil de Heer dienen. Maar ondertussen zie je ook iets anders. En dan is de oplossing, vers 18, en daar willen we het vanavond dan ook over hebben en benadrukken. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. Dus door de geest geleid worden. En in vers 25 van hetzelfde hoofdstuk zegt hij, als een conclusie, indien wij door de geest leven, wedergeboorte, ontvangen van de Heilige Geest, de broeder heeft er net ook gebeden, dat wij de geest hebben en eeuwig leven hebben. Dus indien wij door de geest leven, zo laten we ons dan ook door de geest wandelen. Zie?
Ja.
Dus vlees, dood, zonde, noem maar op. Aan de andere kant geest, leven en ons gemoed wat Christus wil dienen. Die twee dingen, daar heeft Paulus het over. En dat komt in dit gedeelte naar voren. Dus nu ga ik gewoon vanaf vers 13 lezen. En dan gaan we regelmatig terugkomen op die gedachtes van wat is dat nou? Hoe zit het nou met het evangelie? Wat is nu die strijd die in ons leeft? Of is er ook overwinning? Ja, zeker is er overwinning. Is dat dan allemaal makkelijk? Nee, het is helemaal niet makkelijk. Maar het gaat gepaard met geloof en vertrouwen in God. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij te dood geworden, opdat zij openbaar zou worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Dat is dus een uitspraak over wat we net hebben gezien. En indien ik hetgene doe wat ik niet wil, dus nadrukkelijk niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede doen vind ik niet. Want het goede wat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Vers 20. Want, of indien ik hetgene doe wat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet, dus deze conclusie. Zo vind ik dan deze wet. Als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want ik heb een vermaak of een lust in de wet Gods, naar de inwendige mens, door de geest zou ik haar zeggen. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, in mijn vlees, die strijd voert tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover. Nu wil ik beginnen in vers 13. Maar we begrijpen dat, omdat we het vorige keer zijn gestopt in vers 12... en het één hoofdstuk is, dat we eigenlijk even moeten kijken waar komt deze opmerking vandaan. Want hij begint in vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden, dat zij verre. En dan komt dat goede, wat hem de dood geworden is, dat komt uit het vorige gedeelte. En dat lezen we in hoofdstuk 7, vers 12. Want daar sloot hij mee af, let op. Alzo is de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. En daar gaat het nu om. En daarom las ik ook net Galaten. We zien die twee dingen in ons. We zijn zowel mens als geest. We zijn zowel vleeselijk en dus onderworpen aan het verderf. En uiteindelijk leidt dat tot de dood. Maar aan de andere kant zijn wij, doordat we christen zijn geworden en de geest hebben ontvangen, zijn wij, nou ja, gemotiveerd, is een slap woord, maar zijn wij van harte hem dienstbaar geworden en willen we graag hem dienen. En daar zit eigenlijk de frictie. En nu is het zo dat de doop en de wedergeboorte ons heeft laten zien, net als Gilgal in het Oude Testament, waar de wedergeboorte de uitbeelding van de wedergeboorte, dat wij voor God dood zijn met Christus, maar door het geloof opgestaan zijn in nieuwheid des levens. En dat is voor God van belang. Alleen voor ons geldt dat leven, dat vlees, waar we elke dag mee lopen, nog steeds. En dat houdt ons klein, dat maakt ons ook verdrietig soms. Dat doet Paulus uitroepen, ik ellendig mens. Ja. Maar we hebben het al eerder gezien, dat de Bijbel leert dat hoewel we het niet voelen en niet merken dat we er elke dag mee geconfronteerd worden, mogen we toch, en dan schakel ik even een paar hoofdstukken terug naar hoofdstuk 6, en dat hebben we al eens een keer gehad, dat gaat juist over die dood en die opstanding en over het feit dat wij volgens de Bijbelse zin van het woord door de wedergeboorte al dood zijn voor de wet en voor de zonde. En dat lezen wij in hoofdstuk 6, vers 11. Maar ik begin in vers 10, maar 11, daar wordt het duidelijk uitgelegd. Want dat hij, staat hier met een hoofdletter Christus dus, is gestorven, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Goden. Hier staat dat hij der zonde eenmaal gestorven is. Christus dood heeft een einde gemaakt aan de wet van de zonde en van de dood. En er staat, en dat hij leeft, dat leeft hij Goden. En omdat wij deelachtig zijn geworden aan de dood en opstanding van de Heer Jezus, ligt de nadruk, of ligt de focus, of ligt de Bijbelse waarheid bij de opstanding. En dat lezen we in vers 11. Alzo ook gij lieden, Romeinen 6 vers 11, alzo ook gij lieden, houd het ervoor, dat gij wel dood der zonde zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. En dan gaat hij verder, dat helpt je, dat dan de zonde, die er dus nog steeds is, alleen voor God geldt het niet meer, want dat staat hier, houdt het ervoor, met de focus van God op ons leven, onze wedergeboorte, dat we wel dood zijn voor de zonde, maar leven voor God, levende Gode zijt in Christus Jezus onze Heer. Dan zegt hij in vers 12, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheid deszelfde lichaams. En stelt uw leven niet tot zonde, maar stelt uzelf goden als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leven leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus God heeft ons met Christus verzoend, door deelachtig geworden aan de dood van Christus en opstanding. En wij wandelen, hebben we net gelezen in Galaten 5, in de geest. We zijn geboren door de geest, hè? Wedergeboorte. Christus kreeg ook bij de opstanding de geest van God. En wij ook, wij kregen ook de geest. En dat is het nieuwe leven. En daarmee hebben we afscheid genomen van het oude leven. Dat ligt in het watergraf. En hoewel we dat niet voelen, omdat we dagelijks geconfronteerd worden met die oude mens, mogen we volgens vers 11 van hoofdstuk 6 het ervoor houden. Let op, houd het ervoor. Maak jezelf dat bewust. Je bent dood voor de zonde, maar je leeft voor God. En als het nu zo is dat je gebukt gaat onder de zonde, waar je nou eenmaal nooit van kwijtraakt in dit leven, want je blijft altijd nog in dat vlees, laat dan het zo zijn dat je leeft door de geest en wandelt door de geest, hebben we net gelezen. En hier wordt gezegd dat dat niet meer zou heersen in je lichaam. Zonde doen is één, maar zonder de heersing, de verslavernij, het gebukt gaan eronder, ja, dan heb je die vrijheid niet beleefd en beleden. En dan hou je jezelf dat niet voor wat hier staat. Houd het ervoor. Dus klaag de zonde je aan. En dan weten we dat wij dat allemaal hebben achtergelaten en dat we leven door genade, door de geest. En dat is wedergeboorte is niet een theoretisch iets, maar het is een praktische dood en opstanding met mijn Heer en Heiland. En dan ligt er iets achter me en dan ligt er iets nu en iets voor me. En nu houd ik het ervoor dat Christus mij zonden heeft verzoend, genageld aan het kruis, en dat ik nieuw leven ontvangen heb, en dat is voor God van belang. Dan kunnen we zeggen, ja, hij ziet het niet meer. Dat is ook zo, maar voor mij geldt wel dat ik er nog tegenaan loop elke dag. En dan nog mag ik weten dat het achter me mag liggen. En dat ik leef door de geest en vervolgens wandel door de geest. En dat is een keuze. Dat is een kracht Gods die in mij is gelegd en ook in u. En dan hoeven we niet te zien op ons vlees, maar dan mogen we danken dat hij ons heeft doen wedergeboren tot de levende hoop. Want hij zegt, en stel uw leven niet der zonde, dus geef het niet over, laat jezelf, ja, geef je niet over aan die gedachte dat het gewoon hopeloos is. Nee, leef vanuit dat nieuwe leven. Leef vanuit de kracht Gods. Leef vanuit het geloof. En hier neemt hij dat, en ik hoop ook dat je die tekst vasthoudt. Houd het ervoor. Laat dat de realiteit zijn in je leven. Dat je wel dood bent voor de zonde. Let op, dood bent voor de zonde. Ja, maar die leeft toch nog? Ja, maar toch is het een feit dat we in Christus wedergeboren zijn. Dus die zonde hoeft niet meer te heersen. Nee. Maar dan moeten we ook wandelen door de geest. Dan moeten we ook in geloof staande blijven. En het ervoor houden. Ik ben met Christus gestorven. Dan is het niet meer de zonde, maar dan is Christus leeft in mij. Als we nu gaan naar hoofdstuk 7, dan begin ik. Is dan het goede mij de dood geworden? Dus die wet in vers 12, die goed genoemd werd, die heeft mij veroordeeld. Die heeft mij eigenlijk tot de dood gebracht. En dat betekent dat als dat zo is, dan betekent dat dat die wet goed is, maar mijn vlees niet. Nou, die heb ik dus afgelegd in het watergraf. En ik ontving op grond van geloof nieuw leven, de Heilige Geest, in de opstanding. Is dan het goede mij dood geworden? Is het daar dan bij gebleven? Is dat dan de conclusie? Dan zegt hij, nee, dat zij verre. Maar, zegt hij, De zonde is mij dood geworden, of heeft mij tot de dood geleid, opdat zij zou openbaar worden, inderdaad die zonde te blijven, werkende mij door het goede de dood. Dus de wet heeft mij laten zien dat er in mijn vlees geen goed woont. En heeft mij als het ware de vlucht laten nemen tot het verlossingswerk van Christus. Door genade zijt gij behouden. Op grond van geloof, toch? Daar gaat de Romeinenbrief over. Want dat lazen we in hoofdstuk 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan. En staan en houdt het ervoor, dat is een keuze. Dat gaat niet vanzelf dus, dat moeten we onszelf bewust zijn op grond van geloof. We staan. We liggen niet meer, maar we staan. En we gaan voorwaarts. In de kracht Gods. In de wetenschap dat het achter ons ligt, wat ons veroordeeld heeft. En daarom, het is weliswaar goed, die wet, die is rechtvaardig, heilig en goed. Maar we hebben in het gedeelte wat we gelezen hebben ook gezien, dat in die vleeselijke mens, u en ik als zodanig, dat God daarin geen goed heeft gevonden. Dat vond hij in Christus. En wij worden Christus deelachtig door het geloof. Dus wij zien af van onze eigen kracht en we geven toe dat we zondaar zijn. En we nemen de genade in geloof aan en we worden wedergeboren tot een levende hoop. En we gaan staan en we houden het ervoor en we zijn levend geworden door de geest. En de tweede stap is wandelen door de geest. Hem dienen, hem deelachtig worden in geloof. En dat is voorwaarts christen strijders. Voorwaarts, niet achteruit, voorwaarts, staande blijven. Dus staande blijven en het ervoor houden. Dus dat goede is mij de dood geworden, maar het werd ook duidelijk dat er in mij echt niks was. Daar werd mee afgerekend met die gedachte. Uit mijzelf kwam dat goed niet voor. En dan lezen we, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmatig werd zondigende door het gebod. Dus er werd heel duidelijk aangegeven door de wet, die mens als zodanig voldoet niet aan de eis van Gods wet. Ja, maar er is toch nog iets goeds in de mens? Ja, dat kan wezen. Maar als je aan één wet zondigt in deel, dan ben je aan alles schuldig en het wordt hem niet. Probeer het nou niet. Grijp je kans. Grijp het eeuwige leven, toch? En dan gaat hij verder, want wij weten. En dan krijg je weer die tweedeling. Wij weten dat de wet geestelijk is. En geest en vlees staan tegenover elkaar. Maar ik ben vleeselijk, namelijk verkocht onder de zonde. En dat is natuurlijk vrij hopeloos. Maar dat geeft ook gelijk weer dat je dan ook weet waar je staat. En dat is de kracht van die wet, dat die wet ons heel duidelijk maakt. Je hebt Christus nodig, toch? Christus. Er is verder geen hoop. Voor die mens is er geen hoop. En ergens anders lezen we, om het op een andere manier te formuleren, dat is in de Korinthebrief, dat we tot het inzicht zijn gekomen dat als één voor allen gestorven is, zijn ze allemaal gestorven. Toch? Dat betekent dus dat er is geen hoop meer voor die dode mens. De mens moet luisteren naar het evangelie wat voorbij komt. En dan komt dat evangelie door zijn oor naar binnen. En dan zegt Jacobus, dan wordt dat hart zacht gemoed. En dan komt dat zaadje van het evangelie in het hart terecht. En dan ontvangt dat hart dat met een zacht gemoed. En dan brengt dat evangelie, dat woord Gods, die mens tot wedergeboorte. En anders is het niet. Het gaat wel in de mens, maar het is Gods kracht in hem. En het enige wat wij kunnen doen, en dan lezen we dan ook in Jacobus, wat dat evangelie eigenlijk doet, en dat is, dan zien we dus dat echt van bovenaf ons dat leven is geschonken in de kracht Gods. En dan lezen we in Jacobus 1, vers 21. Jacobus 1, vers 21. En er zijn nog een paar mooie teksten hier vlakbij in de buurt, die wil ik met u lezen. Het gaat over wat het evangelie dan met die dode mens doet. En dood betekent dan geestelijk dood, hè? Dat begrijpen we.
Ja.
En dan lezen we in Jacobus 1, vers 21. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, Dus reken daarmee af, laat het achter je. Kies ervoor om dat niet te doen. Maar ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Zie? Het woord moet in een zacht gemoed komen. En als je dan verder bladert naar de brief van Petrus, dan hier, wordt hier een uitleg gegeven over wat het evangelie is. En dan begint Petrus in 1 Petrus 1 vers 23 tegen de geadresseerde: gij die wedergeboren zijt, kijk, wedergeboorte, dat is dus nodig. De Heer Jezus zei tegen Nicodemus: als je niet wedergeboren wordt, kun je het Koninkrijk Gods niet zien. Dus gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, dus wat wij in het voorjaar zaaien in onze tuin, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. Zie, dus we zijn wedergeboren, Jacobus zei het, en hier staat het ook, door het levende en blijvende woord van God. Want alle vlees, elk mens, met al zijn overwegingen, dus alle mens is alles het gras, en de heerlijkheid des mensen is dan anders als een bloem, maar het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Dat is wat er met de mens gebeurt. Maar wat dat woord doet, maar het woord des Heeren blijft in de eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Dus van bovenaf, van buitenaf, niet uit onszelf, maar van Christus wegen, komt het evangelie tot ons. En in het Oude Testament wordt dat ook al heel mooi voorgezegd. Dat is in Jesaja 52. Dat zijn hele oude woorden van ver voor Christus. Dan lees ik een paar teksten. Het gaat over het woord Gods, het gaat over de blijde boodschap. En het gaat over het ontvangen van armen van dat woord in Jesaja. Het gaat hier over de vredeboden. En dan staat er in vers 6. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben, spreekt, die spreekt, zie hier ben ik. En dan staat er, hoe lieflijk zijn de voeten, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die de goede boodschap, die uit vrede doet horen. Degene die de goede boodschap brengt van het goede. Die heil doet horen. Degene die tot Sion zegt, uw God is koning. En vers 10 zegt, de Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heiligen. En al de einde der aarde zullen zien het heil, zullen zien het heil van onze God. Dus dit is het evangelie. En dan wordt er gezegd, hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van degene die de goede boodschap brengt. En dat lezen we ook in Paulus' brief. Komen we in Romeinen 10 nog op. Dat de Heer zegt, of dat Paulus zegt, hoe zullen ze horen als ze niet gezonden worden? Weet je wel, die tekst. Maar het evangelie is een goede boodschap. Het is de boodschap van vrede die God biedt. En ik vond het mooi hier op de tekst bij de deur van de broeder hiernaast. Er staat ook, God heeft het goede met u voor, hij biedt u Christus aan. Hè? Ja, ja. Dat is het enige wat de mens hoop biedt, zoiets staat er. Dus de vrede die God aanbiedt in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus.
Oh, ja,
gezien. Ja, dat staat bij hier links om de hoek. Staat er hangt een grote post.
Viel mij ook op.
Dus God zegt vandaag, hoort, ik breng je iets nieuws, ik breng je evangelie. Dat kan je redden van je zondige staat, van je dode staat. En dat geeft je hoop voor de toekomst. Alleen voor dit leven? Nee, niet alleen voor dit leven. Dan was je nog beklagenswaardig. Maar voor alles. En dat is het evangelie. Het is een kracht Gods tot hoop. Dus in dit gedeelte wordt in die twee dingen tegenover elkaar gezet. Datgene wat van God komt, waar we eigenlijk met onze hart gemotiveerd willen dienen. Aan de andere kant het vlees, wat ons nog eigenlijk tegen onze zin in doet zondigen. Maar dan mogen we weten, hoofdstuk 6 vers 11, dat we dood zijn voor de zonde, maar levend in Christus. Dus onze hele hoop ligt in Christus en niet in ons eigen wezen. En het evangelie kwam door ons gehoor naar binnen en werden gehoorzaam, kwam in ons hart terecht. En daar heeft het ons, op grond van ons geloof, maar uiteindelijk is het de kracht Gods, doen wedergeboren worden. En dat is dat zaad wat in onze harten is geplant. En dat is het evangelie van Christus. Wat eigenlijk een dode ziel doet leven. Want we zijn tot het inzicht gekomen, dat allen, dat als hij gestorven is, zijn allen gestorven, toch?
Ja.
Hij stierf voor allen. Dus juridisch genomen zou je kunnen zeggen, zeg God, nou, ik verklaar jullie allemaal dood. Maar er is hoop, want ik geef je ook leven. Dan moet je dat wel willen horen. Dus wat moet de mens doen, horen? En dan gaat hij leven. Is dat zijn kracht? Nee, dat is de kracht Gods. En die wet heeft er aan bijgewerkt dat de mens in zichzelf zou erkennen dat die hulp van hem komt en niet uit zichzelf. Afrekend met alles wat er in hem is. En hem doet bepalen bij de zondige staat van zijn oude leven. Daarom noemt de Bijbel dat weliswaar goed. Maar het is voor ons niet hoopgevend. Wij vinden in die wet geen goed. Omdat wij dat niet kunnen. Die wet is ook onprofijtelijk. Die wet werkt uiteindelijk alleen maar dat wij strafvaardig zijn, toch?
Ja.
En daarom is de genade God zo mooi. En in het Johannes-evangelie zegt hij over dat gedeelte heel mooi. Dat kunnen we misschien wel even lezen. Over die twee verschillende dingen. Over de wet en de genade. Dan lezen we in Johannes 1, vers 17. En dat zijn dan tegenstellingen, niet zozeer, maar wel. Het een is beter dan het ander. Want de wet is door Mozes gegeven. Dat is dus een definitie. De wet is door Mozes gegeven. De wet komt door Mozes tot de mens. En dan de hoop. Want de wet is namelijk voor ons, leidt ons tot de dood. Hè? Want wij worden veroordeeld door die wet. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Genade en waarheid. Hebben we wet nodig? Nou, de wet brengt ons, laat ik maar zeggen, tot erkentenis. Maar genade en waarheid brengt ons tot Christus. Is door Christus. En dat is onze hoop, hè?
Ja.
En daar gaat het in het evangelie van Johannes over. Hij bracht het leven. Hij bracht het onvergankelijke leven tot stand zelfs. En geeft dat aan een ieder die gelooft. En dat is eigenlijk heel technisch gezegd. Maar de werkelijkheid daarvan is dat het die geest van ons, van God, in ons leven, ons ook verkwikt en ons die hoop doet geven op het eeuwige leven. En ook de vreugde geeft van het kindschap Gods. Daar ligt onze vreugde in het feit dat hij ons waardig heeft geacht om kinderen Gods te worden. Want allen die in hem geloven, hun heeft macht gegeven, daar was hij vlakbij net, om kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven.
Ja. Vers 12.
Ja, dat was net een paar teksten eerder. Ja. Ik heb hem nu alweer weggeslagen. Zullen we gaan weer naar Romeinen 7? Dus de goede, die wet, is uiteindelijk ons tot dood geworden. En we lazen net dat we verkocht zijn, vers 14. Wij weten dat de wet geestelijk is. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Overgegeven onder de zonde. Dat was mijn staat voordat ik stierf. En toen ik stierf, maar in geloof stierf, werd ik door Christus wedergeboren, liet ik iets achter mij en leefde ik in nieuwheid des levens en zei ik, ik houd het er nu voor dat ik dood ben voor de zonde. Met Romeinen 6 vers 11. En dat ik levend ben geworden in Christus. Dus dat vlees wat verkocht is onder de zonde, is eigenlijk voor God verleden tijd. Toch? Houdt het ervoor.
Ja.
Heb ik het dan nog, die zonde? Ja, ik heb het nog wel. Maar voor God is het achter de rug. God heeft mij gerechtvaardigd door mijn geloof, hè? Hoofdstuk 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Als ik nog een zondaar ben en door God als zondaar gezien word, heb ik toch geen vrede bij God? Dan zou ik niet God willen ontmoeten. Maar als ik nu God ontmoet, omdat ik vrede heb met hem, en vanuitgaande dat hij mij heeft verzoend door zijn zoon. Dan ligt er iets achter mij en dan is er iets van nu en dan is er iets voor straks. En volgens Romeinen 5 vers 1 heb ik vrede bij God. En heb ik toeleiding tot deze genade door het geloof waar ik in sta. Hoofdstuk 5, vers 1 en 2. Toen hadden we net hoofdstuk 6, vers 11. Ik houd het ervoor dat ik de zonde dood ben, dat het achter me ligt. En voor zover ik nog in het vlees leef en nog niet verlost ben, heb ik er last van. Maar toch mag ik weten dat toen ik geboren werd door de geest, dat ik vervolgens mag gaan wandelen door de geest. Het is nieuwheid des levens. Het is een zeker weten van. En ik was verkocht onder de zonde, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. En hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Het is net als een soort schizofreen. Ik heb twee dingen in me. Ik wil graag goede doen, maar het andere, dat springt de kop meer op. Ik raak er niet vanaf. En dat is onze vernederde loop in dit leven, dat we bepaald worden bij onze zondige toestand. Maar we mogen op grond van geloof weten dat God het niet meer rekent. Hij legt het achter ons. En als we er nog last van hebben, dan mogen we, hè, dat zegt Johannes, als we er last van hebben, dan mogen we het belijden bij de Heer die getrouw is. Maar het staat niet meer tussen God en ons in. Hij heeft het verzoend. Maar dan moeten we er ook vanuit leven. En hebben we er last van, dan belijden we het. Zeker wetende dat hij een rechtvaardige hoge priester is die onze gewetens reinigt. En dat geweten wat gereinigd wordt onder het nieuwe verbond, dat gebeurde niet onder het oude verbond. Want die lammertjes en die koeien en alles wat er geslacht werd, konden nimmer meer de zonden weg. Dat lezen we in Hebreeën. Zullen we dat even oplezen? Want het heeft natuurlijk allemaal te maken met hoe dan met die zonden en hoe dan met die zwakheid. Ja, daar hebben we allemaal wel last van. Maar die hoge priester doet ook nog een werk in ons. Dat is Hebreeën 9.
Ja.
Kijk, dan zegt hij weer die twee dingen tegenover elkaar. Net als dat hij dat in de Romeinenbrief doet. Het vlees tegen het geest. Het oude tegen het nieuwe. Zet hij hier ook het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. En dan lees ik vanaf vers 11 in Hebreeën 9 tot en met 14. Dan zien we de verschillen tussen dat oude en het nieuwe. En als we het dan hebben over het geweten, wat ons aanklaagt, dan wordt dat in het nieuwe verbond heel mooi door de hoge priester geregeld. Christus, vers 11, maar Christus de hoge priester der toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het, en dan komt de tegenstelling, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar, Christus dus nog steeds, is door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want, dan komt hij bij het oude, indien het bloed van stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinigen hen reinigt tot reiniging des vlezes, hoeveel te meer, dus dat is beter, hoeveel te meer zal dat bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Goden onstraffelijk opgeofferd heeft, en dan komt hij, uw geweten, en daar hadden we het net over, wat me aanklaagt in de Romeinenbrief, maar de hoogpriester, die kan ons geweten reinigen van dode werking, en dan komt hij om de levende God te dienen. Wandelen door de geest, en net wat we lazen, dienstbaar worden, stelt u zelf een goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden tot wapenen der gerechtigheid, actieve dienst in Christus, Romeinen 6, heeft hij het nu ook weer over om de levende God te dienen. Dus het doel van God is dat hij ons wedergeboren doet worden, dat hij onze zonden vergeven heeft, en dat hij ons reinigt om hem te dienen. Dus niet staande te blijven bij het verlossingswerk, maar vervolgens door de geest te leven, te wandelen en hem te dienen. En daarvoor reinigt hij ons geweten. En heeft hij op grond van zijn werk vrede aangeboden door zijn zoon. Vrede. En vrede is het kenmerk van het nieuwe verbond. Wie wilde geen vrede met God? Angst voor God, ja, dat hebben de velen. Maar vrede, dat is nog wel wat anders.
Ja, zeker.
En dat hebben we ontvangen op grond van geloof. Romeinen 5. Vrede met God door de Heer Jezus Christus. Maar daarna is het de bedoeling dat we wandelen en vervolgens actief deelnemen in zijn dienst. En krijgen we dan nog ergens last van, dan is het de hoge priester die onze geweten reinigt. Waarom? Nou, omdat je hem anders niet kunt dienen. Als je geweten je aanklaagt, is daar de hoge priester. Moeten we dan helemaal weer gereinigd worden, zegt Petrus? Nee, zegt de Heer, als je eenmaal geloofd bent, hoef je alleen nog maar de voeten te reinigen. Hè? Ja. En dat die voeten daar gereinigd worden tijdens het avondmaal, dat is eigenlijk wat hier ook beschreven wordt. Dat zijn onze dagelijkse tekortkomingen, ons wandelen in deze wereld. Het verontreinigd worden door alles wat er is, dan moeten we bij Christus zijn. En die maakt ons dan weer kwaam om hem te dienen. Het is zijn werk. En dat is eigenlijk zijn tegenwoordige werk. Dat is niet zozeer tekenen en wonderen, waar iedereen naar zit te lonken. Dat deed hij om te laten zien wie hij was.
Ja.
En toen hij ons riep en in zijn dienst bracht, heeft hij nu tot taak, onder andere, om ons bekwaam te maken om hem te dienen. Ja. En dat doet hij door de voetwassing. Hier staat duidelijk wat hij doet.
Reinigen van dode
werk. Ja.
Ja,
om hem te dienen. Dus waartoe is een mens geroepen? Niet alleen om tot geloof te komen, dat is het begin, en vervolgens om hem te dienen. We zijn dienaren van Christus, van het nieuwe verbond. Dat is heel mooi, want in Titus bijvoorbeeld, en Paulus zegt het op verschillende manieren, maar in Titus zegt hij het op een andere manier, maar het komt op hetzelfde neer. Het zijn eigenlijk begrippen die we moeten herkennen, ook al worden ze op een andere manier beschreven. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Het gaat steeds over dezelfde dingen. Hier staat in Titus 2 heel mooi over het evangelie en waar het toe leidt. Want daar hebben we het nu over. We zijn er tot de conclusie gekomen dat er in ons weer goed is. Vervolgens hoort het evangelie en ben we verzoend met Christus. En daarna stelt Christus ons in zijn dienst. En hoe kunnen we dat doen? Door gelovig te zijn, door het staande te blijven, door het te voorhouden dat we gereinigd zijn en te wandelen door de geest. En hebben we dan nog last van de zonde, dan brengen we het bij hem en dan reinigt hij dat. Want hij wil namelijk dat we hem dienen. En hier wordt hetzelfde beschreven, maar hier wordt het evangelie in een notendop beschreven met het begin en het einde. Dat is heel mooi. Titus 2 vers 11. En dan moet je eigenlijk proberen met je ogen dicht een beetje voor te stellen. Hè, als een soort van beschrijving wat er nou eigenlijk gebeurd is met u en met mij. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dus matig, rechtvaardig en godzalig. Dus een godzalig leven zouden leven in deze tegenwoordige wereld. Verwachtende de zalige hoop en verschijning de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. En dan komt hij, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk te reinigen. We waren net in Hebreeën bij de reiniging. Hier weer. Reinigen, ijverig in goede werken.
Ja.
Dienen. Mooi, hè?
Ja.
Dus we zijn ergens voor geroepen, niet om alleen maar gereinigd te worden, maar om hem te dienen. We zijn gesteld in actieve dienst. Ergens anders staat, wij zijn gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. Wij zijn niet meer van onszelf. Zou ik het ook zeggen?
Ja, we zijn zijn eigendom. Ja.
We zijn zijn eigendom. Ja. Dus wie bepaalt wat er met een eigendom gebeurt? De eigenaar. Wie is de eigenaar? Bent u de eigenaar? Nee, u hebt u zelf aan hem overgegeven.
Ja.
En dat is heel mooi, want ik ben nu weer in Romeinen. Maar daar lazen we. En dat, daarom is dat woordje verkocht zo leuk. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar nu niet meer. Nu ben ik gekocht door mijn heiland. Waarom dan? Niet meer om de zonde te dienen, maar om Christus te dienen. Doe ik dan geen zonde meer? Ja, dat doe ik wel, maar daarmee
niet bewust, hè,
niet bewust en ook ongemotiveerd. Ja. Maar hij wil mij daarmee helpen, want het is de bedoeling dat ik hem dien.
Ja.
En dat ik niet onder die zonde blijf leven. Daarom zegt hij ook in het andere gedeelte, in hoofdstuk 6, waar we eigenlijk ook net waren. En stelt uw leden niet der zonde, vers 13, tot ongerechtigheid, maar stelt uw leven goden. Zie je die keuzes? We worden nu voor de keuze gesteld. Leven we nou nog onder de zonde? Laten we ons leven door onze oude gedachten? Of sterken we ons en motiveren we ons en zeggen, ja, ho, wacht even, ik ben gekocht en betaald door de Heer Jezus Christus. Ik dien hem.
Ja.
Dat gaat wel met vallen en opstaan en ik word daar niet op afgerekend. Het is geen wet, maar het is een nieuw leven. Het is een leven.
Keuze.
En daarmee maak ik keuzes. Ja. Houd het ervoor, blijf staande Wandel door de geest. Ja. Heb gemeenschap met de Heer. Ja. Dank hem. Kom elke dag bij hem op bezoek. Nee, kom elke dag bij hem met heiligdom. Om gemeenschap te met hebben. Ja. Leef in gemeenschap met de Heer. En kies daar duidelijk voor. En laat je niet misleiden.
Het woord in je zachte gemoed laten komen.
Ja, in je zachte gemoed. En dan doet dat woord een werk.
Ja.
Precies. Niet wij met het woord.
Ja, maar dat is ook, als je bijvoorbeeld wandelt in het bos, je hebt continu die relatie, ook al is het al niet biddend, maar in je hart praat je met hem, weet je wel. Dat, ja. En dat is het heerlijke, je voelt je gewoon rustig, geen angst, weet je wel. Je ziet in de wereld alles op je afkomen, maar dankzij hem leidt hij het, weet je wel.
Mooi,
ja, dat is het heerlijke, die relatie met een, ja, een echte vader, hè?
Kijk, en als je nu een aantal teksten doorleest, dan is dat eigenlijk gewoon een beschrijving wat we nu al steeds besproken hebben. Het is het oude en het nieuwe. Het is de zonde en het is vervolgens het leven door de geest. Het is het vleeselijk zijn, het is het zondig zijn van het onszelf. Maar aan de andere kant is het gereinigd worden. Want Christus heeft u en mij gekocht en betaald om hem te dienen. En dat, daar zorgt hij voor. Want hij weet wat vlees wij zijn en wat maaksel wij zijn, toch?
Ja.
Hij kijkt er niet van op. Als wij een keer de mist in gaan. En als we weer terugkomen, zeggen ja, dat wou ik toch helemaal niet. Ja, zegt hij, dat weet ik toch wel. Hij ziet juist wie wij zijn.
Ja, die zwakke.
Hij wil graag dat we komen.
Ja.
Om steeds weer te beleiden.
Maar ik vind het zo mooi. De wet, die zegt, en zo moet je het doen, en zo moet je het doen. Maar hij is, bij de Heer vind ik het, en dan zeg ik het op mijn eigen manier, bij hem mag het met vallen en opstaan. Want het werk is namelijk volbracht. Wij hoeven niks te bewijzen. We mogen alleen maar geloven en hem volgen. En dat is een heel ander leven. Dat gaat vanuit rust en vrede. Nou, en als ik nu een paar teksten verder lees, dan komen we erachter dat het min of meer een beschrijving is van wat we al steeds hebben gezegd. En dan begin ik maar weer bij vers 15. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En die haat, dat komt omdat ik vleeselijk ben. Mens. Daar komt eigenlijk dat vleeselijke ook vandaan. Want dan zegt hij verder. En dien ik datgene doe wat ik niet wil. Zie, ik ben toch van Christus. Ik heb zijn liefde in me. Ik wil hem echt dienen. Maar ja, indien ik hetgene doe wat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Want de wet wil namelijk dat ik God dien. En ik wil dat ook. Wil ik dan die wet doen? Ik wil zijn wil doen. In alles. Ik wil zijn wil doen. Ik wil hem dienen. Maar het probleem is dat ik vaak het verkeerde doe. En dat weet hij. Maar dan zegt hij, ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dus het is heel gek. Het lijkt wel alsof je hier afscheid neemt van je eigen ik. En het veroordeelt als, dat is de zonde. Ik heb daarmee afgerekend. Het is er nog wel. Maar mijn eigen ik is nu niet meer van de zonde. Maar dat is nu van Christus. En dat komt volgens mij ook overeen met, niet meer ik, maar Christus die leeft in mij. Je neemt afscheid van iets. En daarom ben je ook tot geloof gekomen. Daarom heb je ook erkend dat die wet je veroordeelt en dat je Christus nodig hebt. Het is wel ingewikkeld, denk ik. Maar aan de andere kant wordt het hier ook wel heel klaar gezegd. Dat die oude mens, dat oude ik, wat tot zonde is, daar neem ik afstand van. En ik doe de nieuwe mens aan. God geeft mij een nieuwe identiteit. Want ik ben dood geweest en ik leef. En ik houd het ervoor dat ik wel dood der zonde ben, maar levend in Christus. Dat is voor mij realiteit. En zover als ik nog faal, is dat uiteindelijk wat de oude mens doet. Het zijn dus twee dingen. Het nieuwe leven wat Christus in ons heeft opgewekt door geloof. En het oude leven waar Christus al afstand van heeft genomen. Maar waarmee u en ik nog moeten wandelen. En daarom zei Titus net. Ja, maar daarom zei Titus net ook. Ik zal het nog even voorlezen. Want Titus zegt dat heel mooi aan het einde. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid. Verlossen. Maar de komst van de Heer Jezus is ook een verlossing voor ons van ons lichaam, toch? van het oude lichaam.
Er staat ons nog te wachten.
Wij worden verlost. En we krijgen een nieuw lichaam. Dat is heel bijzonder. Dan krijg je dus niet meer die strijd. Maar nu heb je die strijd nog.
Ja.
Een geestelijk lichaam.
Het is een geestelijk, maar ja, het maakt ons ook klein.
Ja.
En het doet ons dagelijks erkennen, ik heb maar één die mijn hoop is. En dat is in ieder geval niet ikzelf.
Nee.
Dat is hij.
Ja.
En wat geweldig dat hij ons de genade schenkt om elke dag weer achter hem aan te mogen. Verwachtende de zalige hoop en verschijning van onze Heer Jezus Christus. Die ons verlossen zal van alle ongerechtigheid. En ook van ons zondige lichaam. Ik ga weer naar Romeinen 7. Want we zien, het is ook een beetje deprimerend. Want je ziet steeds dat er in jezelf geen goed is. Dat je zondigt, wat je weliswaar niet wilt, maar toch... En dan vers 18, want ik weet dat in mij, dus dat is uiteindelijk wel de conclusie. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, in mijn botten zeggen ze ook wel eens, geen goed woont. Want het willen is bij mij wel, maar het goede te doen, dat vind ik niet, dat kan ik niet. Dat komt omdat dat vlees dat goede niet tot stand kan brengen. Want het goede wat ik wil, doe ik niet, maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik wel, zegt hij. Nou, dat herkennen we. Maar als Paulus het al heeft, dan zullen wij dat toch ook hebben? Wij zijn toch niet beter dan hij? Het zullen waarschijnlijk hetzelfde mens zijn.
Herkenbaar,
we zijn allemaal vlees. Indien ik hetgene doe wat ik niet wil... Kijk uit wat er staat, of kijk goed. Dus als ik hetgene doe, uiteindelijk, maar wat ik niet wil... Zo doe ik hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Net zagen we dat ook, hè, dat hij dat ziet als twee dingen. Hij nam er afstand van. Apart, hè? Kun je je voorstellen? Ik doe dan hetzelfde nu niet meer vanzelf, maar de zonde die in mij woont. Dus hij geeft eigenlijk aan dat het niet zijn motivatie is om het slecht te doen. Maar hij distancieert zich eigenlijk van zijn oude mens. Je kunt het voor de rechter natuurlijk niet zo zeggen.
Nee.
Dan worden we het nog wel aangerekend.
Wordt het wel wat
maar God blijkbaar niet meer.
Nee.
Maar daar moet je over nadenken.
De rechtvaardige rechter.
Daar moet je over nadenken. Voor God geldt dat dus niet meer. Hè?
Nee, dan zijn we verlost.
Vers 21, zo vind ik dan deze wet, of deze wetmatigheid. Als ik het goede wil doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want ik heb een vermaak in de wet van God, in zijn wil, naar de inwendige mens... Maar ik zie een andere wet, een wetmatigheid, een andere kracht zou je in dit geval kunnen zeggen. Een andere beweging in mijn leden, welke strijd voert tegen de wet van mijn gemoed. En mij gevangen neemt onder wet de zonde die in mijn leden is. Dus hij zegt, er is iets in mijn gemoed, in mijn hart. Dat heeft Christus lief gehad en wil hem dienen. En ondertussen zit ik nog in dat zondige lichaam. Maar ik distancieer hem er ook gelijk van. Want het is namelijk niet mijn wil dat ik die zonde doe. En dan zegt hij, ik ellendig mens. Hij noemt zichzelf dus nog wel ellendig. Wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Wie zal mij verlossen? Je ziet dus eigenlijk ook wel zijn strijd, hè?
Ja. Is dat ook die doorn in het vlees waar die tegen vocht in de Korinthebrief?
Ja, dat wordt verschillend uitgelegd als het gaat over die doorn. Ik heb drie uitleggen gehoord. Ik heb die uitleg gehoord dat het feit is dat hij gewoon slecht ziet. Een ander die zegt, het is zijn geschiedenis die hij zelf voorafgaande aan zijn apostelschap had. Ja. Het vervolgen van de gemeente. En weer een andere uitleg is, het was de Korinthe. Hij had een gemeente, dat was de Korinthe, die maar niet begreep wat hij bedoelde.
Ja.
En die zelfs kwaad tegen hem deed.
Ja.
En die, hoewel hij alles voor zijn over had gehad, niet bereid was om zijn motivatie en de inhoud van zijn prediking toe te passen in hun leven. En zij bleven dus vleeselijk.
Ja, ze bleven onder die wet.
Dus leg ze maar naar elkaar. Misschien zijn ze alle drie.
Ja, ja, zoiets dacht ik.
Maar het wordt hier niet duidelijk gezegd, want het staat nu in de Romeinenbrief.
Ja.
Ja, en we lezen deze tekst niet in de Korinthebrief. Maar alle drie heb ik gelezen.
Ja.
Dus...
heeft dan minimaal dus of zo'n 50 jaar geleefd als farizee ook, onder die wet. Dus alles, hij was gedrild tot en met daarin. Hè? En in één keer moest je dat loslaten.
Ja, maar ergens anders staat ook, hè, want daarom weet ik niet of het is dat zijn geschiedenis voor hem zo pijnlijk was. Want ergens anders staat ook dat hij het uiteindelijk wel met goede motivatie deed.
Ja.
Wel zonder verstand. Maar hij zegt ergens dat hij en zijn familie God altijd met een goed geweten heeft gediend.
Hij dacht goed. Dus.
Juist. Hij was niet iemand die verkwaad wilde. Ja. Hij dacht werkelijk dat hij daar God mee diende.
Ja.
Dus of dat dan een doorn is, misschien wel naar de mensen die kwaad deed, maar richting God. Heeft hij God met een rein geween gediend, zegt hij eigenlijk ergens anders. Dus misschien is dan die Korinthebrief, waar hij dus in de brief wel heel erg veel tegen strijdt, nog wel het meest voor de hand liggende.
Ja.
Maar ja, ik weet het niet, je zou het hem later kunnen vragen, want dan heb je er eigenlijk mee bedoeld. Ja, Romeinen 7.
Maar hij heeft er goed in die Korinthiërs geïnvesteerd. Twee brieven, veel hoofdstukken zelfs, jongens. En nog. Hij kon ze niet overhalen om tot Christus te komen.
Nee. Nee, ze leven als het ware. En weer terug naar die oude mensen.
Ja.
Het evangelie had een duizend geleerd, net als wij, dan moet je op gaan staan.
Ja.
Dus ze vielen weer terug in die vleeselijke dingen.
Ja.
En dan zegt hij dus.
Ja.
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Dat is natuurlijk een retorische vraag. Een vraag waar je het antwoord op weet. Toch? Want waar moet hij het dan zelf doen?
Nee.
Hij is er net achter gekomen dat hij het niet kan.
Christus kon
het en dat die wet uiteindelijk ook liet zien dat er in zijn lichaam, in zijn vlees, laat ik zeggen, geen goed woont. Dus daar kan hij. En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En dan concludeert hij als samenvatting van dit hoofdstuk, zodan ik zelf, dus met zijn gemoed, dien wel met het gemoed de wet Gods, dus de inzettingen Gods, de liefde naar God om hem echt te dienen, maar met het vlees, de oude mens, de wet der zonde. En dat is eigenlijk zijn conclusie. En dan begin ik toch nog even door in hoofdstuk 8, want het is, de vertalers hebben denk ik deze hoofdstukken gemaakt. Maar omdat het een brief is, kun je ook eigenlijk gewoon doorlezen, hè? Je kunt de teksten aan elkaar knopen.
Ja.
Dus ik lees nog een paar teksten door. Om het eigenlijk toch goed en mooi af te ronden. Wat hij dan betekent. Want het gaat natuurlijk, er zit een opbouw in. Een afrekenen met de zonde. Een afrekenen met het vlees. Een hoop, maar op één ding. Christus. En dan zegt hij als een conclusie. Maar daar hebben we het al over gehad in het voorgaande gedeelte. Hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En dan een hele mooie conclusie. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat sluit weer aan bij Galaten 5 en 17. Waar we lazen, je bent geboren door de geest en je wandelt door de geest. Weet je nog?
Ja.
En hier zegt hij dat dus ook. Je wandelt dus niet naar het vlees, maar naar de geest. Want, zegt hij, de wet des geestes, des levens, in Christus, heeft mij vrijgemaakt van de wet des zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, hoewel die goed is, zei die toch? Het goede is mijn dood geworden. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees, en daar ligt de zwakheid ook, krachteloos was. Dus die wet die moest door middel van dat vlees, mijn vlees en uw vlees, tot een volmaking komen. En dat kan die volmaakte wet niet. Die heeft daar een beperking in die motor wat die aandrijft, dat lichaam, dat vlees, dat is tot niks toe in staat.
Ja, krachteloos.
Hè? Die is krachteloos. Dus, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in de gelijkheid des zondige vlees. En dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, en dan sluit ik af, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dan wil ik maar eindigen. Dus het is een conclusie. Het is een hoopvolle boodschap. Het is een zeker weten van. Het is het ook houden van. Het is het gericht op het werk van Christus. En vervolgens hebben wij geen eis meer in de zin van dat wij afgerekend worden op grond van ons tekorten. Maar wij wandelen in gemeenschap en in vrede naar de geest. En dat is een heel ander leven Als dat je je voortdurend moet realiseren, ik slaag niet, ik slaag niet, ik slaag niet. Want er is een grote wet die mij onbekwaam acht. Maar nu is het een volmaking van Christus' werk waaruit je leeft. Hè? Voor God is het een... Je hebt als het ware een hele ruime horizon voor je. Waar je wandelt in gemeenschap met hem. En waar je de ruimte krijgt. Je bent in de ruimte gesteld. De beperking ligt achter je. En je bent in de ruimte Gods gesteld om hem te dienen. Het is eigenlijk een steeds weer meer lucht krijgen als het ware. Het andere was benauwend door je eigen beperking. Maar God rekende af met die beperking. En hij stelde ons in staat om hem te dienen. Door zijn geest. En daarom het laatste. Houd het ook voor dat gij wel dood zijt de wet. Maar levend gemaakt zijt in Christus Jezus onze Heer. En zoals we het hier hebben gelezen. Opdat het recht de wet, dat goede dus, in ons vervuld zou worden, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dus hoe is de oplossing? Dan sterven aan jezelf, wedergeboren worden door het geloof in Christus, en vervolgens wandelen naar de geest die in ons is gegeven. En dat is de hoop. Het is het leven van Christus in ons. Zullen we hem daarvoor danken? Lieve Heiland, dank u wel voor het feit dat u met de woorden van Paulus in een gelijk lichaam als ons gekomen bent. Gelijk te worden aan ons, om de zonde te veroordelen voor ons. En om onvergankelijk leven aan het licht te brengen. Om het evangelie te laten brengen, ook in onze streken. Om ons de mogelijkheid te geven om onze oren open te doen. Ons hart open te doen. En tot erkentenis te komen, om uw geest te ontvangen, om uw leven te ontvangen, en vervolgens te mogen wandelen in gemeenschap met u, daarbij wetende dat u onze gewetens reinigt, met het doel om u te dienen. En zo zijn wij niet meer dienstbaar aan een vergankelijk iets, aan een boze wereld, aan een vergankelijke wereld, maar zijn wij dienstbaar geworden aan de vredevorst, aan de koning der koningen, aan de Heer die terugkomt, om ons ook te verlossen van ons lichaam en ons volledig verzoend en ook volkomen volmaakt voor eeuwig te doen zijn met u. Om ook in de toekomende wereld eeuwen altijd met u te zijn om u te dienen in heerlijkheid. Dank Heer voor een geweldige rijkdom van genade om getrokken te worden uit een tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst te mogen worden in het koninkrijk van u. Dank en geprezen zij uw naam. Amen.
Amen.